de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij ons begin, onze voortzetting en ons einde. In de naam van dien God, die trouwen houdt in de eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, van God den Zoon die het kruis heeft verdragen en de schande veracht, van God den Heilige Geest die hart en weder baart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Willen we elkander gaan zingen uit de 116e psalm? Daarvan nader het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor op tot hem al mijn dagen, hij schenkt mijn hulp. Hij redt mij keer op keer. Psalm 116, en daarvan het eerste vers. Doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit Jona 1 en voor het verband wil ik evenals enkele weken geleden het hele hoofdstuk nog een keer lezen. Dus Jona 1, de verse 1 tot en met 17. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En het woord des Heere geschiedde tot Jona, den zoon van Amittai, zeggende, maak u op, Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jaffo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met de lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip docht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen niegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk? Van waar komt gij? Welk is uw land? En van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër. En ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe lang hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neemt mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot den Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbogenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten den Heere slachtoffer en beloofden gelofte. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover. Laat ons nu dus Heer een heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, het past ons uw naam te danken, dat gij ons komt te onderwijzen, dat gij uw woord geeft, waardoor gij ons aanspreekt tot onderwijzing, en dat houdt in ook tot vermaning, maar ook tot vertroosting. Gij laat ons zien wie we zijn, dat we zondaar zijn, dat wij de prijs der zielen dat rantsoen aan u in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Gij ontdekt ons aan zonde en schuld, opdat we de genade, het ware leven zouden zoeken buiten onszelf in Christus Jezus. En zo spreekt uw woord van wet en evangelie. van zonde en genade. Ja, zo spreekt uw woord uiteindelijk van die enige naam, naar welke we moeten zalig worden. Heren, we geven dat ook vanuit het Oude Testament, we toch bepaald mogen worden bij hem die gekomen is in de volheid des tijds, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. En wil zo de schriften openen in de prediking, maar wil onze harten, die zo dicht kunnen zijn, ook openen voor uw woord. Heren, wil ons dan uw heilige geest niet onthouden. Want van onszelf zijn we als schapen die dwalen in het rond, zijn we zo dwaalziek. Jesaja spreekt er al van, we keerden ons in Iegelijk naar onze eigen weg. Daarom, Heren, wil gij ons uw wegen door uw woord en geest bekend maken. En ons onderwijzen, raad geven, uw oog op ons doen zijn. Bekeer nog wat onbekeerd is. En mogen nog zondaren zo trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar ook steeds nader onderwijs geven aan zulke die u den Heren mogen vrezen. Misschien met veel aanvechting en bestrijding. Ook wat betreft het heilig avondmaal. Zoals we op onszelf zien kunnen voor u niet bestaan. Zo gij in het recht zou treden. Maar Heren, doe ons zien dat er bij u vergeving is, opdat gij gevreesd wordt. En dat zo ook degenen die uw naam mogen vrezen, maar mogen zien op hem die heeft gezegd het is volbracht. Er is een volkomen betaling aangebracht, een volkomen verzoening. Want buiten ons ligt die grond, niet in ons, maar in hem die de vaste rots ter behoudenis is. Heren, we gaan dan zo nabij zijn. Je weet wat we nodig hebben. We zijn allemaal verschillende mensen. Allemaal verschillende dingen meegemaakt in ons leven. Maar dit hebben we allemaal gemeenschappelijk. We hebben alle gezondigd. We derven, we missen alle uw heerlijkheid. Maar gij komt tot ons met de prediking van die genade. Die daar is zelfs voor de grootste der zondaren. O, wil gij dat uitwerken. Door uw woord en door uw geest. Ik wil zo uw zegen geven hier aan deze plaats, maar dat niet alleen, maar wereldwijd. Breid uw woord nog uit en wil daartoe ook geven uw zegen over de zending. Stoot nog arbeiders uit in de wijngaard om uw woord te mogen prediken. Zegen ook de evangelisatie. Het werk dat gedaan mag worden om mensen die nog nooit van uw woord gehoord hebben hier in Nederland, bij uw woord te brengen, of ook mensen die van uw woord vervreemd zijn. Mensen met een gedoopt voorhoofd, die toch een eigen gang gaan. Breng ze weer onder uw getuigenis, o Heren. En gedenk ook het Joodse volk. Wil je toch geven dat ze mogen leren zien dat de ware vrede er is. In hem is naam is wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Heren, gedenk ook het kerkelijk leven. Alle die verantwoordelijkheid dragen, plaatselijk, in de klasses, landelijk. Wil gegeven wat nodig is, Heren, opdat uw woord zijn voortgang zou mogen hebben en uw naam, om ons het willen niet gelasterd, doch geëerd en geprezen worden. Heren, gedenk deze wereld in nood. Gedenk waar vervolgingen zijn, waar mensen in het geheim moeten samenkomen. Gedenk waar oorlogen zijn, gedenk aan het Midden-Oosten. Gedenk aan de Oekraïne en Rusland. Aan de Zuid-Soedan en Soedan, Nigerië, Noord-Korea. Er zijn zoveel plaatsen te noemen waar oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. En dat alles omdat de mens afgeweken is van u. We gaan nog geven een wederkeer tot u en wil geven ook dat er een einde mag komen aan het vele ongeloof en bijgeloof wereldwijd. En dat er maar één naam in het middelpunt mag komen te staan, en dat is die naam van die borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Heer, wil ik ook nabij zijn bij mensen die te maken hebben met natuurrampen. Denk aan Nepal en wat langer geleden in Venezuela. Venezuela en Colombia en ook andere plaatsen. Heere, op allerlei wijzen wordt het wel duidelijk dat we leven na onze val in Adam. Dat er oorlogen zijn, geruchten van oorlogen, aardbevingen. Het zijn eventuele roepstemmen. Even zoveel roepstemmen dat we u zouden zoeken. Nu het nog het heden der genade is. Maar Heere, geef dat we ook zouden opdragen de mensen die in nood zijn. Of ze nou bidden of niet. Maar we zijn toch alle van diezelfde lap gescheurd. We hebben toch allen hetzelfde nodig. Of we dan wereldwijd nog de hemelen scheuren en nederkomen. En werken door uw Heilige Geest. Heere, en ons zo deze middag nabij zijn. Met uw genade. Uw krachten geven bij uw dienstknecht. Dat we mogen spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Want Heere, bewaar ons er toch voor dat we zelf gedachten zouden brengen. Maar wil gij het maar in het hart geven. En in de mond, opdat de bazuin een helder geluid zou mogen geven. Heere, we gaan dan zo zegenen, niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren, in het bidden, in het orgelspel, in het zingen, in het geven van onze gaven. Aan uw zegen is alles gelegen, o Heere. Want zo gij het huis niet bouwt, te vergeefs werken deszelfs arbeidslieden. Hoor nog om uw verbonds om Jezus willen. Uit genade. Amen. Wordt nu gecollecteerd voor de diaconie en voor instandhouding van de eredienst. Bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. En de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Ondertussen gaan we zingen Psalm 51, de versen 2, 3 en 4. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Het derde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En ook het vierde, ontzondig mij met hyzop en mijn ziel. Nu, gans mijn laat, zal rein zijn en genezen. Terwijl gecollecteerd wordt voor diaconie en instandhouding eredienst, collecte die we van harte in milddadigheid willen aanbevelen, zingen we Psalm 51, de versen 2, 3 en 4. tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte en we lezen nog het 12e vers. En hij, dat is Jona, en hij zeide tot hen, neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm, uw lieden, om mijnentwil overkomt. We schrijven één woord boven de preek. En dat is het woord schulderkentenis. Schulderkentenis. Een drietal gedachten vraagt kort onze aandacht. Ten eerste het kwaad dat genoemd wordt. Ten tweede de belijdenis die gedaan wordt. De schuld die erkend wordt. Schulderkentenis. Het kwaad dat genoemd wordt. De belijdenis die gedaan wordt. De schuld die erkend wordt. Het kwaad dat genoemd wordt, de belijdenis die gedaan wordt, de schuld die erkend wordt. Dat zijn onze drie gedachten en geven de Heer ons in spreken, in luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen. Tot de eer van zijn naam, tot onze ziel en zaligheid, dat zij zo eerst het kwaad dat genoemd wordt. We hebben vorige keer, dat is alweer een tijdje geleden, gehoord hoe Jona het goed wist. Dat blijkt ook in het stuk dat we gelezen hebben. Daar staat op een zeker ogenblik dat die zeelieden wisten dat Jona vluchtte van het aangezicht des Heren. Ze wisten het. En toch, als daar die grote storm komt, gaan ze aan Jona vragen, wie ben je? Wat is er aan de hand? Vertel het eens. En dan moet Jona openbaar komen. En we hebben vorige keer gehoord hoe Jona naar het oosten moest, naar Nineveh. Hoe hij vluchtte naar het westen. Hebben we toen ook gehoord dat de Heere niet als het ware aan Kanaan gebonden is. Dat zijn macht niet tot het land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan beperkt is. Dat dachten veel mensen in die tijd. En ook onder de Joden van die tijd was er wel die gedachte van de Heere, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, zeker. Maar zijn bevelen gaan als het ware alleen in dat gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Nou, zo dus niet. De Heer is overal omtegenwoordig. En de Heer is niet, zoals de afgoden in de landen eromheen, beperkt tot een bepaald stuk grondgebied. Nee, hij is overal omtegenwoordig. Hij werkt overal. Dat kun je zien in het boek Rut. Hoe daar in het land Moab een vrouw wordt benaderd, tot verandering komt en gebracht wordt naar het land Kanaan en daar tot die belijdenis komt. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Maar ze is kennelijk in Moab getrokken. Door het onderwijs van Naomi of op een andere wijze, maar daar is ze getrokken. We kunnen ook een ander voorbeeld noemen, Naaman de Syriër, die onderwezen werd uiteindelijk via een dienstmeisje dat uit het noordelijke rijk uit Israël kwam. De Heere is overal omtegenwoordig. We moeten ook nooit te klein denken van zijn macht, van zijn majesteit. Niet alleen wat betreft de genade, maar ook dat de winden, de stormen, zee hem gehoorzaam zijn. Daar zien we ook vele voorbeelden van in de Bijbel. We kunnen denken aan de zee van Tiberias, hoe daar de storm op de zee was. De discipelen die druk bezig waren, de Heere die sliep. En de wind en de zee moesten ook hem daar gehoorzaam zijn. Of we kunnen denken aan de geschiedenis van Elia. Hoe de Heer uiteindelijk komt. Niet bij een aardbeving, had gekund. Niet met een storm, nee. Maar met een zachte stille stem in het suizen van een zachte stilte. In alles zien we de majesteit des Heren, de majesteit van hem. Die zoals in hoofdstuk 1 staat, de zee en het droge gemaakt heeft. Niet alleen de zee en het droge wat betreft Kanaan, maar wereldwijd. En zo komt er dan ook een storm op de Middellandse Zee. Jona wilde vluchten, zo ver mogelijk weg, naar het westen, naar Tarsis. Maar de storm komt. En de zeelieden, die gaan roepen tot hun afgoden. Er gebeurt niets. De zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. En het is voor die zeelieden ook omkomen. En ieder moet maar gaan roepen tot zijn eigen God, wacht even. Eén is er niet bij. Die man die de vracht betaald heeft om mee te kunnen varen. Waar is die? We gaan zoeken. En dan ligt hij ergens aan de zijkant van het schip. Een plaats waar je kennelijk kon rusten. Hoe is mogelijk dat iemand slaapt? Met zo'n storm. Hoe is mogelijk dat iemand zo ver weg is, terwijl de golf en de baren als het ware over het schip heen slaan? Maar Jonas slaapt. Hoe komt dat? Mag ik het heel voorzichtig zeggen? Ik denk dat je het zo mag zeggen. Jona wordt slapende gehouden door de Here, opdat de Heer op zijn tijd en wijze zijn macht en majesteit kan doen blijken. Aan Jona, ja, maar ook aan de zeelieden. Ook zij mogen leren, moeten leren, dat God, de Here met hoofdletters, niet gebonden is aan een plaats. Maar dat zijn macht ook is over de zee en over het droge. En dat moeten ze op Gods tijd leren. Als ze zelf als het ware uitgewerkt zijn met hun pogingen om het schip drijvende te houden. Ja, armzalige pogingen. Ze gooien de vaat overboord, ze gooien de lading overboord. Alles om het schip lichter te maken, maar dan kun je wel aanvoelen, dan wordt het schip misschien wel lichter. Maar daarmee wordt het schip niet vaster te midden van de golven. Het is volslagen overbodig wat ze doen. Want of het schip nu zwaar is of erg licht is, juist dan is het schip hoe langer meer een speelbal van de golven. Hoe dan ook, het is omkomen aan alle kanten. En dit verstaan die zeelieden wel. De zee is verbogen, zo staat er. Maar God is verbogen. Ja, dat zien ze eerst niet. Want ze denken dat al hun eigen afgoden verbogen zijn. Maar ze moeten uiteindelijk leren dat God verbogen is. Ze zien, het is niet zomaar een storm. Het is niet zomaar een dreigen onder te gaan. Maar er zit iemand met een hoofdletter achter. En daarom worden al die mensen opgeroepen om te bidden tot hun goden met een kleine g. En komen ze uiteindelijk ook, zo zagen we vorige keer, bij Jona terecht. Alzo wierpen ze loten en het lot viel op Jona. Zoals ook Spreuken 16 vers 33 staat, het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Here. Nog even iets terug. De lading wordt overboord geworpen. Maar eerst denken ze, we kunnen de lading behouden. Maar uiteindelijk moet die lading overboord. Ze moeten alles kwijtraken. Wat een les voor die zeelieden. En wat een les voor ons. Uiteindelijk moeten ze de Here aanroepen. En hoe is dat bij ons? We kunnen veel tegenheden hebben in het leven. Stormen en moeite. Dan kan het soms lijken alsof het te veel wordt. Zoals de psalmist zegt, mijn ziel werd overstelpt. We hopen daar een volgende keer nader op in te gaan naar aanleiding van Jona 2. Maar we willen zoveel vasthouden. We willen niet verloren gaan. We willen alles vasthouden. En dat zie je zelfs bij mensen van hoge leeftijd. Dat ze alles willen vasthouden en dat ze doen alsof ze nog jaren voor zich hebben. Maar eigenlijk moeten we het volgende zeggen, geliefde. Ook al lijkt de zee op het oog kalm, de dreiging van de zee is er steeds. Ik bedoel dat trouwens ook heel letterlijk. Ik kom van de zeekust. De Noordzee kan heel kalm lijken. Maar hoeveel mensen zijn er in de buurt van Wassenaar niet verdronken in de loop van de tijd bij een kalme zee? omdat men de wilde onderstromen niet zag, niet wilde bemerken. En zo kan het kalm lijken, maar de dreiging van het oordeel is daar. Nu één ding. Natuurlijk brengen we naar voren dat we alle gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven. Natuurlijk brengen we naar voren de bezoldiging der zonde is de dood. Maar ook de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Maar daar moeten we wel terechtkomen. Bij Hem moeten we terechtkomen. Dan zullen die stormen eenmaal ook over ons komen. En wie kan de staande blijven in de storm van het oordeel Gods? Zo gij in het recht wilt treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Die zeelieden hadden in de gaten, het was niet zomaar een storm, het was een soort van straf. En daarom gaan ze roepen, tot hun afgoden, maar nu naar ons toe. Als we zien dat er tegenheden zijn in ons leven, wat doet dat met u? Misschien dat u zegt, dat dit of dat gebeurt, dat is een straf. Zo kun je soms denken, en dat kan ook zo zijn. Het kan ook een weg zijn waarbij de Heere je wil beproeven, om je te leren wat je aan de Heere hebt. Als ik nou even denk nog aan het boek Rut. Daar zitten twee dingen in. Men vlucht weg uit het land Canaan, uit het beloofde land. Dat was niet de bedoeling, men meende het leven te vinden in Moab en blijven 3 graven achter. Dat is de ene kant. De andere kant is, Rut en Orpa horen het woord van de Heere. Orpa uiteindelijk kiest voor de eigen volk Moab. Rut, die is in het hart gegrepen en wil met het volk leven en sterven. Dat is 2 dingen. Inderdaad, Elimelech ging een verkeerde kant op. En toch, de Heere wendt het ten goede daar waar Rut wordt toegebracht. En zo lees je dat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Ik ga dat allemaal niet uitbreiden. Maar het is heel leerzaam als u bedenkt dat bijvoorbeeld de broeders van Jozef allerlei verkeerde dingen deden. Maar uiteindelijk werd er een groot volk in het leven behouden. En Jozef zegt dan ook, gijlieden wel tegen de broers. Gijlieden hebt ten kwade gedacht. De Heer heeft het ter goede gebracht, gedacht. Waar brengt het ons? Niet zomaar denken van ach, er zijn allerlei moeite in mijn leven, allerlei zorgen. Maar kennen we de Heer? In goede dagen, in kwade dagen, als het mee zit, als het tegenloopt. We lezen zo vaak over zo'n zinnetje heen, dat in de Bijbel staat, ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken. De bedoeling is dat je bij de Heere terechtkomt. En vaak is er heel wat voor nodig in ons leven. Hoewel er ook mensen zijn die als het ware van jongs af aan de Heere mogen vrezen. En geleid worden in een soevereine evangelieweg. En anderen worden toegebracht door de verschrikkingen van de wet. Maar ze komen daar terecht aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Als uitgewerkte zondaren. Die geen verwachting hebben van zichzelf, maar van de Heere alleen. Nou, het is een week van voorbereiding. Ik heb vanochtend gezegd, ik kom er even op terug vanmiddag. Wat we nu lezen hier in hoofdstuk 1 en wat ik nu net genoemd heb in de preek. Waar brengt het u? Kort gezegd, wie is de Heer Jezus voor u? Als Paulus spreekt daarover dat hij de grootste der zondaren is, dan mag hij zich ook verwonderen over de genade die hij heeft mogen leren kennen in de Heer Jezus Christus. Gaat er niet aan voorbij, aan die gedachte, wie is de Heer Jezus? En dan niet alleen de gedachte, maar dat u gaat zeggen, zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Ik kan niet zonder de Heer Jezus. Of verwacht u het nog van afgoden? Zoals eerst die mensen op dat schip. Die riepen allemaal tot hun eigen afgod. En zo kunnen we roepen tot onze eigen afgod. We kunnen het verwachten van mensen. We kunnen het verwachten van dokters. Ik keur geen dokters af. Maar verwachten we het van mensen? Of verwachten we het van de Here die mensen kan gebruiken? In het ziekenhuis. Of ook op school, jonge mensen. Natuurlijk moet je op school je best doen. Maar verwacht het van de Here die ons leven leidt. Waar komen we terecht? Verwachten we het van geld en goed? Verwachten we het van luxe? Verwachten we het nou, vul maar in. Of mag het in uw leven zijn, ik verwacht het van de Here. Ik blijf den Here verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Vastgelopen mensen, er is geen uitkomst bij onszelf. Maar wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. U die misschien moet zeggen van, ik weet niet hoe ik volgende week moet deelnemen aan het heiligavondmaal. Alles klaagt me aan. Ja, juist als alles je aanklaagt. Als je het moet zeggen van, het is waardig dat de Heere mij voorbij gaat, ik ben dat waardig. Nou, dan is er juist plaats voor zijn uitgewerkte zondaar aan de middelaarsvoeten van de Heere Jezus Christus. Maar anderzijds, je hebt ook mensen die hebben nooit ergens last van. Die kunnen toch deelnemen aan het heiligavondmaal. Dat gaat zo niet. We moeten het maar het volgende naar voren brengen, geliefde. Er kan een automatisme zijn in het aangaand heiligavondmaal. Als je de grond als het ware in jezelf legt. Ik heb toch altijd ieder het zijne gegeven. Ik doe toch altijd mijn best. Dan is er helaas een automatisme in het aangaan. Maar er is ook een automatisme in het afblijven. Dat je zegt, ja, ik heb nog nooit aan het heilige avondmaal gezeten. Ik zie daar andere mensen zitten. En er zijn enkele die de Here vrezen en daar kan ik niet aan tippen. Dan kom ik alles tekort. Ik ga maar weer niet aan, maar wacht even. De grond voor het aangaan aan het heilig avondmaal is niet gelegen in ons, maar in hem die nodigt. En wat hebben ze gezegd van de Heere Jezus? Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Dat betekent, hij stuurt ze niet weg. Hij stuurt ze niet terug. Het heilig evangelie is een hoopvol evangelie voor alles missende in zichzelf, die de zaligheid buiten zichzelf zoeken in Christus Jezus. Mag het ook zo zeggen, het kwaad dat hier genoemd wordt in hoofdstuk 1. Maar de scheeps die het over hebben, dat gebruikt de Heere juist om wonderen te werken. Ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Lazarus lag in het graf. Er was geen doem meer aan. En de Heer Jezus zegt, ik ben blij om u het wil dat ik daar niet geweest ben. Waarom niet? Opdat de werken Gods openbaar zouden komen. En hier wordt het kwaad ook genoemd. Opdat de werken Gods openbaar zouden komen. En zo gaan we naar onze tweede gedachte, de belijdenis die gedaan wordt. Het lot valt op Jona en de scheepslieden gaan hem uitvragen. Het is wel een beetje bijzonder. Als daar allemaal vragen gesteld worden in vers 8 en 9, dan staat er in vers 10 aan het eind dat ze het allemaal wel wisten. Ze wisten dat hij van des Heren, en er staat Heren met hoofdletters, verbondsgod, dat hij van des Heren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Kortom, Jona had kennelijk gezegd, ik wil zo ver mogelijk naar het westen, want ik vlucht weg van de Heren. Dat staat er in het 10e vers. Maar waarom staat er dan in het 8e vers, verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Opmerkelijk. Ze zeggen niet, verklaar ons niet, verklaar ons nu waarom dit kwaad ons overkomt vanwege u, o Jona. Nee, om wiens wil, ze laten het nog in het midden, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. De kanttekening zegt ervan, is het om uzelf, of iemand van de uwe, of om de waardigheid van iemand aan welke gij of iemand van de uwe zich bezondigd heeft. Nou, als je dat zo bekijkt, dan zeggen ze eigenlijk, we kunnen het ons nog niet helemaal voorstellen dat het om uwentwil is. Ook al had Jona te kennen gegeven dat hij vluchtte van het aangezicht des Heren. En daarom willen ze toch nog wat meer weten. Wat is uw werk? Wat zijn uw verantwoordelijkheden, om het zomaar te zeggen? Van waar komt gij? Ja, wisten ze dat niet? Natuurlijk, hij kwam met Israël, het Noordelijke Rijk. En toch vragen ze van waar komt gij? Welk is uw land? Nou, dat is ook geen raadsel. Hij praat natuurlijk Hebreeuws met een Noord-Israëlisch accent. Van welk volk zijt gij? Puur een vraag naar de bekende weg. Of zit het anders? Moeten ze dit vragen zo door Gods geleid, door Gods geest geleid, opdat Jona openbaar zou komen wie de Heere is? Want eigenlijk, als je het goed leest, wat is uw werk? Dat betekent, Jona, kom openbaar met je profeetschap. Van waar komt gij? Jona, vertel dat ge komt uit Israël. Van het volk dat apart gezet is door de Here. Welk is uw land? Nog een keer, moet u wel zeggen Israël. Van welk volk zijt gij? Van het volk waarvan de Heer had gezegd, ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Bij elk van die vragen, en het moet toch dwars door Jona heen gegaan zijn, wordt Jona in de schuld gezet. Jona, je behoort tot dat volk uit Egypte uitgeleid. Je behoort tot dat volk waarmee de Heere zich bijzonder verbonden heeft. En dan nog, inderdaad, dat volk is uiteengevallen in twee rijken, Israël en Juda. Maar dan nog, ik heb naar Juda, maar ook naar het noorden, naar Israël, mijn profeten gezonden, zoals Elia en zoals Juda. Steeds heb ik mijn trouw willen betonen in het zenden van mijn dienstknechten, de profeten. Jona, van waar komt gij? Van welk volk zijt gij? Dan gaan we zo naar het antwoord. Maar we gaan even naar ons terug. Waar komen wij vandaan? Wat is onze afkomst? Zullen we dat zo eens eenvoudig naar voren brengen? Wat is onze afkomst? Ja, we zijn allemaal mensen. En van de mens staat opgetekend, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Nou, dat kun je als constatering zeggen. Maar je kunt ook zeggen, we zijn mens en we zijn geschapen om God te loven en te prijzen. Dat is onze afkomst. Pronkjuweel van de schepping. Maar we zijn gevallen in die eerste mens, in Adam. We hebben een mond gekregen om te spreken. We hebben een mond gekregen om God te loven. Maar wat doen we? We zijn van nature geneigd God te haasten. We hebben een mond gekregen ook om de naaste lief te hebben als onszelf. Wat zien we al in het paradijs? Adam die de verschrikkelijke woorden uitspreekt. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Zo ongeveer dat mens waarmee gij mij belast hebt. Adam zegt niet mijn vrouw, maar de afstandscheppend woord, ook in het Hebreeuws. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Adam en Eva. En direct na de val zie je al het uit elkaar gaan van een man en een vrouw, die wel weer bij elkaar komen. Daar zorgt de Heer voor, dat er ook een nageslacht is. Maar die neiging om jezelf te handhaven bij Adam. Om de schuld af te schuiven. Kijk, geliefde, daar ligt onze afkomst. We kunnen het zo mooi uit ons hoofd zeggen, van nature geneigd God en de naaste te haten. Maar hoe is de praktijk in uw, jou en mijn leven? Zijn we niet net als de kinderen op school, Die zeggen van, nou, ik heb het niet gedaan hoor. Een ander heeft het gedaan. Altijd, als het ware, wel de mond vol hebben over het feit dat we zondaar zijn. Daar zijn we gereformeerd genoeg voor. Als puntje bij paaltje komt, is met ons niet zo erg hoor. Er zijn altijd wel ergere zondaren. En zo is nou de mens. Niet alleen u en jij, ik net zo. En moeten erachter gebracht worden, wie zijn we? Eigenlijk is dat, zie je ook al in het paradijs. Hè? Als Adam en Eva gezondigd hebben, dan komt de Heere naar ze toe. Adam, waar zijt gij? Wist de Heere dat niet? Natuurlijk wel. Maar Adam moet openbaar komen. En zo moet hier Jona openbaar komen. Natuurlijk wisten die scheepslieden wel dat hij een Hebreeër was. Natuurlijk wisten ze wel dat hij vluchtte van het aangezicht des Heeren, want hij had het te kennen gegeven. Maar Jona moet zelf openbaar komen. Willen die scheepslieden dat? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze dit zo moesten vragen en dat de Heer het wil. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan zie je ook de belijdenis die gedaan wordt. Ik ben een Hebreeër. Ik ben van het uitverkoren volk. Dat Egypte uitgeleid is. Ik ben een Hebreeër. Het staat zelfs met nadruk. Dien je de afgoden? Nee, ik ben apart gezet door de Heere om hem te dienen. Ik vrees de Heere. Is de Heere aan een bepaald gebied gebonden? Nee, hij is de God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. Zo beleidt hij wie de Heere is. Prachtig, zeker. Maar het duurde even voordat Jona hiermee openbaar komt. Maar dan komt het ook duidelijk naar voren. Hij wint er geen doekjes meer om. Hij zegt niet van, nou ja, kom nou, waar maken jullie druk over? Ik heb toch de vracht betaald? Bemoei je met je eigen dingen? Nee, hij zegt wie hij is. Ook al kunnen we heel wat over Jona zeggen, geliefde, maar hou dit in de gaten. Hij zegt niet zomaar, ik dien een God, zoals jullie ook een God dienen. En iedereen mag gelukkig zijn met zijn eigen God. Nee, dat zegt hij niet. Ik vrees de Heere. En ik heb u vast wel eens een keer gezegd dat het Hebreeuwse woord voor vrezen op twee manieren omschreven kan worden. Dat is trouwens in onze taal ook. Het woord vrees in onze taal heeft te maken met eerbied hebben voor, maar ook bang zijn voor. Het is precies zo met het Hebreeuwse woord. Betekent zowel bang zijn voor als eerbied hebben voor. Nou, reken maar dat er bij Jona ook iets geweest is van dat hij de Heere vreest, omdat hij weet met welke gerichten de Heere komen kan en dat nu ook doet middels die storm op zee. Maar ik denk dat er ook in doorklinkt, de Heere heeft mij afgezonderd om zijn naam te belijden. En dan zie je nog iets. Jona erkent, de Heere heeft de zee en het droge gemaakt. Hij en hij alleen kan de zee ook doen stilhouden van haar verbolgenheid. Nergens anders kunnen we terecht dan bij de Heere alleen. Zijn uw zonden zo groot, zo veel, zo zwaar? Geen andere naam onder de hemel die onder de mensen gegeven is, ter welke we moeten zalig worden, dan bij de Heere Jezus Christus. En onthoud, geliefde, de naam Jezus, Jehoshua in het Hebreeuws, betekent heel letterlijk de Heere redt. Of de Heere is heiland, waarbij je Heere met allemaal hoofdletters schrijft. We hebben vanochtend gehoord hoe God ook de heiland genoemd wordt. En je kunt zeggen, God die zorgt voor het heil in het sturen van zijn zoon, de heiland, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, dat lag voor Jona nog verborgen, maar heeft het dan hier wel over de Heere. Niet zomaar over een God, maar over de Heere. Zo belijdt hij de macht van God, de trouw van God. Want hij noemt Heere bij zijn hoofdnaam, hoofdletters. Maar ook dat die God is die toornt vanwege de zonde en die storm op zee gegeven heeft. En dan zie je het volgende. Na die belijdenis die Jona gedaan heeft, vreesden die mannen met grote vrezen. Staat hetzelfde woord als in het negende vers voor vrees. Maar daar betekent het ook, ze waren bang, ze waren bevreesd. En dan zeggen ze, wat hebt gij dit gedaan? Het is niet echt een vraag. Zo kunnen wij dat ook wel eens doen, hè? Wij zijn spreken, stel dat Jan een vaas omgegooid heeft in huis. Een jongetje dat Jan heet. En dan vraagt de moeder, waarom heb je dit gedaan? Nou, dat is natuurlijk niet echt een vraag. Het is een verwijt. En moeder laat op die manier naar Jan blijken dat ze boos is. Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat Jan antwoordt van, ja, ik vond die vaas gruwelijk lelijk en ik heb besloten maar eens een tik tegen te geven, zodat het ding eindelijk kapot is. Dan voelt Jan ook wel aan, dat is niet de bedoeling. Nee, moeder is boos. Waarom heb je dit gedaan, is geen vraag, maar uiting van de boosheid. En zo is het ook hier bij die scheepslieden. Als ze vragen wat of waarom heb jij dit gedaan, is het niet zomaar een vraag, maar is het een verwijt. Het is als het ware alsof je hoort in die vraag, Jona, je hebt zojuist beleden dat de Heere die jij dient, in wiens dienst je staat. Je hebt zojuist beleden dat die Heere de zee en het droge gemaakt heeft. Waarom ga je tegen hem in? Wat is dat toch een dwaasheid, Jona? En ik ben ervan overtuigd, op dat moment raken die opmerkingen van de scheepslieden wel degelijk bij Jona. Hij luistert er niet overheen. En moet erkennen, die scheepslieden hebben gelijk. Ik ben verkeerd. Geliefde, als naar ons die vraag toekomt, waarom heb je gezondigd? Dan is het niet de bedoeling dat je een mooi antwoord geeft. Maar dat je beleidt, ik heb gezondigd, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik uw gramschap dubbel waardig. En als de Heere dan komt met die vraag, waarom heb je dat gedaan? Dan is het niet de bedoeling dat we met verontschuldigingen komen. Maar dat we onszelf gaan beschuldigen. We hebben in onze taal, in onze mooie Nederlandse taal, een heel eigenaardige uitdrukking. Iemand heeft wat uitgehaald en dan zegt hij vervolgens excuses. Dat betekent eigenlijk, de schuld is weg, heel letterlijk vertaald. Wat is dat voor een onzin? Je kunt wel roepen excuses zo hard als je wil, maar daarmee is de schuld niet weg. Het is een heel vreemd woord. En je kunt zeggen, het spijt me, ik had het zo niet bedoeld. Maar daarmee is er niet ongedaan gemaakt wat er gebeurd is. Misschien dat u dat in deze week van voorbereiding ook beseft. Dingen gedaan die verkeerd waren. Niet alleen in wat ik deed, maar ook in de verkeerde gedachten. Gedachten aan zonde, aan ongerechtigheden. Gedachten waar ik als het ware de rode loper al voor uitgerold heb om in een zondige weg voor te gaan. Wil de Heer met zo een van doen hebben? Niet als we proberen de schuld weg te praten. Als we het hebben over balken in andermans oog en we zien dus die splinters in eigen oog niet. We willen niet herkennen dat de balk in ons oog zit. Verontschuldigen. Nee, geliefde. Geen verontschuldiging. Geen wegpraten van de schuld. Nieuw testamentisch gezien zie je dat ook. En dat de schuld niet weggepraat wordt. Maar waar is die schuld dan terechtgekomen? En dan hoop ik dat u die uitdrukking nooit vergeet. Bij een schuld overnemende borg en zaligmaker. Waar ik die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen, dan neemt hij dat over. Ja, maar dan moet ik toch wel echt mijn best doen opdat hij het zou overnemen. Nee, de schuld is in principe overgenomen op Golgotha. Maar er is er maar één de weg, de waarheid en het leven. Dus ga je langs de Heer Jezus heen, zeg je, probeer het zelf wel op te knappen, dan blijft die schuld gewoon openstaan. Want alleen in Christus, alleen in die zaligmaker, is er volkomen verzoening. Nu, geliefde, daar hopen we zoiets meer over te zeggen. Maar ik wil nog even dit opmerken. Jona zegt niet, het valt wel mee. Jona zegt niet, de Heer heeft een verkeerde opdracht gegeven. Jona zegt niet van, nou, probeer maar terug te roeien naar de kust. Dan zal het wel over zijn. Nee, hij zegt iets anders. En daar hebben we het zo dadelijk over, nadat we gezongen hebben. En we hebben Psalm 48, het derde vers. Daar greep hem beving aan, vervaard, vol smart. Gelijk een vrouw die baart. Zo doet geen oostenwind de kielen van Tarsis vloot. En daar gaat het hier om natuurlijk, schepen van Tarsis. Van Tarsis vloot in zee vernielen. Wij zagen hetgeen onze oren voorheen slechts mochten horen in deze stad. De troon van eer van God der legerscharen heren. Psalm 48, het derde vers. kwaad dat genoemd wordt. Eerste gedachte. De tweede gedachte, de belijdenis die gedaan wordt. En dan ten derde, de schuld die erkend wordt. Jona spreekt over de Heere, die de zee en het droge gemaakt heeft. En de zeelieden vragen aan Jona om ook zijn God aan te roepen. We lezen niet dat Jona dat ook gedaan heeft. Dat hij met die zeelieden heeft meegeroepen tot zijn eigen God, tot de Heere. Er zal wel een gebed in zijn hart geweest zijn, maar ik denk dat hij niet meegeroepen heeft gelijk de andere zeelieden. Want de God van Israël die past niet, om het zo maar eens uit te drukken, in het rijtje van de afgoden. Ik moest eraan denken, het is al een aantal jaren geleden, heel aantal jaren geleden, toen paus Johannes Paulus II nog leefde, was er een soort van bijeenkomst. En op een rijtje stonden daar mensen, allemaal vertegenwoordigende hun eigen godsdienst, tussen aanhalingstekens. Er stond dus een Rooms-Katholiek iemand, misschien ook een protestant, weet ik niet. Er stond een Jood. Er stond een Islamiet. Er stond een Hindoe. Er stond een Boeddhist. En zo stonden ze als het ware eenheid uit te stralen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk als je daarover nadenkt. Het kan niet zo zijn dat je belijdt dat de Heere God is, zoals het op de berg Karmel werd geroepen, de Heer is God, de Heer is God. Want we zingen het toch ook, dient dan geen goden nevens mij. Dat is net wat daar toen gebeurde, jaren geleden. Maar het is me bijgebleven. Ik denk, dan zie je hoe ver een dwaling kan gaan. Daarom denk ik ook dat Jona zelf niet meegeroepen heeft in het rijtje van de zeelieden die de afgoden aanriepen. Ik denk wel dat er in zijn hart een gebed geweest is en dat hij gevraagd heeft, Heere, wat moet er nu gebeuren? Want in de 11e vers lezen wij dat ze tegen hem zeggen, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe lang hoe onstuimiger. Ze voelen we aan, proberen weer naar het oosten te roeien of wat dan ook, dat zal niet lukken. Daarom zeggen ze niet, wat zullen we doen, maar wat zullen we u doen? Wat moeten we nu met u? Vertel eens, want het is om uwentwil dat het hier gebeurt, die storm enzovoort. En dan zegt Jona het volgende. Hij zegt, als het ware, het komt door mij. Het komt door mijn ongehoorzaamheid. De straf is op mij. En dan komen er maar wat er komen. Maar God, de Heere, heeft de zee en het droge gemaakt. Werp me dan maar in de zee. En dan lezen we, en dan komen we later op terug, dat de Heere Jona, dat de vis later Jona uitspuugt op het droge. De Heer heeft de zee en het droge gemaakt. Maar hier zegt hij, ik ben de schuld, gooi mij maar overboord. Want ik weet dat deze grote storm jullie om mijnentwil overkomt. En dan proberen ze nog te roeien, ze proberen als het ware nog de zaak voor elkaar te krijgen, maar het lukt natuurlijk niet. En ze gaan wel de Heere aanroepen. Leg toch geen onschuldig bloed op ons. Maar de Heere laat merken dat Jona wel schuldig is. Als de zee stilstaat van haar verbogenheid nadat Jona overboord geworpen is. Nu kunnen allerlei vragen naar boven komen. Dan kun je natuurlijk zeggen van ja, had Jona dat mogen zeggen? Gooi mij maar overboord. Het is toch ergens haast een verkapte vorm van zelfmoord. Of Hij dwingt de zeelieden tot moord. Dat deugt toch van geen kant. Ik denk dat je mag zeggen, Jona gaf het over in de hand des Heren, die de zee en het droge gemaakt heeft. Dat ten eerste. Jona zegt het met nadruk, ik weet dat dit om mijnentwil overkomt, en ik geef het nu in de hand des Heren over. Als we die lijn even doortrekken, als daar de stormen zijn in het leven, de tegenheden, de moeite, dan wordt er wel eens gezegd, dan moeten we overboord. Dat kan heel vroom klinken, maar je zegt daarbij nogal wat. Overboord betekent erkennen dat je schuldig bent, maar als het niet verder komt, het is niet zomaar een overboord gaan in het erkennen van ik ben schuldig, maar betekent terechtkomen bij hem die de zee en het droge gemaakt heeft. En dan ga ik nieuwtestamentisch kijken. Terechtkomen bij hem die zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. Die tollenaren en zondaren nodigt. En die ook bij machte is om iemand die in de zee wegzinkt eruit te trekken. Denk aan de geschiedenis met Petrus. Nieuwtestamentisch gezien kun je dus niet zomaar zeggen tegen iemand, je moet overboord. Maar je moet zeggen, je moet alles van jezelf verliezen, maar met je zonde en schuld bij de Heer Jezus terechtkomen, want hij is, zoals we deze morgen gezegd hebben, de schuld overnemende borg. Alleen in hem is uitkomst. Alleen in hem is een volkomen verzoening, een volkomen verlossing. Dus overboord gaan, ja, maar kijk uit met die uitdrukking, want nieuwtestamentisch gezien betekent overboord gaan. Hoop op den Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het is dus geen uitnodiging die hier staat tot de wanhoop. Dat kan zo lijken, het is het niet. Jona mag zich verlaten op de Heere die de zee en het droge gemaakt heeft. Wilt u dat onthouden? Je hebt wel mensen die zeggen ook van, Jona wist niet dat daar als het ware beneden een vis klaar lag. Dat is praat waar ik niks aan heb. Want bij wijze van spreken, als ik overboord moet, dan kan ik nog denken, ik kan aan de kant zwemmen. Maar als ik weet dat daar beneden een haai klaar ligt of zoiets, of een walvis, nou, dan betekent het zeker omkomen. Dus zo'n opmerking van, Jona wist niet dat er een vis klaar lag, daar heb je niks aan. Jona moet in eigen waarneming omkomen en dat vanwege eigen schuld. Hij heeft de dood verdiend. Maar anderzijds, hij mag weten, de Heer heeft de zee en het droge gemaakt. Nieuwtestamentisch, we hebben de dood verdiend. We zoeken het leven buiten onszelf in Christus Jezus, zo lazen we uit het formulier. Daarmee de bekennende, daarmee de belijdende, dat we midden in de dood liggen. Voor doodbraken de zondaren, voor zulke die hun ziel bij dit leven niet kunnen houden, is de uitkomst in de Heere Jezus Christus. De Heere vraagt niet om te wanhopen aan hem. Wel wanhopen aan al die eigen pogingen om je te behouden, ook al gooi je het schip bij wijze van spreken helemaal leeg. Ons goed is allemaal tekort. Maar juist voor een arme, uitgewerkte zondaar is er plaats bij hem, die arm geworden is waar hij rijk was, om hongerigen met goederen te vervullen en rijken ledig weg te zenden. Onthoud dit, geliefde. Jona is schuldig, gaat overboord. Zwemmen zal hem niet helpen, het is een omkomen. Dat bedacht hij van tevoren. Maar de Heere gaat uitkomst geven door de onmogelijkheid heen. En zo laat de Heere ook wel eens onze pogingen vastlopen. Dat we ook niet meer weten hoe het moet. Dat we moeten belijden, Heere, hoe nu? Wat verwacht ik? Of zoals er in het Hebreeuws eigenlijk staat, wat is mijn vastigheid? Mijn hoop is op u. Ik ben ervan overtuigd dat het zo ook bij Jona was. Mijn hoop is op u. Niet op die mensen, geen hoop bij zichzelf, maar wel op de Heere. Is er ook bij ons dat u zegt, wat verwacht ik? mijn hoop is op u. Mag u het ook zeggen, te midden van de strijd die er kan wezen, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die desdaagse gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat meldde in mijn lied, zoals een lof, zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht, zelfs in de nacht. In de nacht buiten, ook in de donkere nachten van de ziel, als mij geen hulp of uitkomst bleek, weten, daar hebt gij mijn pad gekend. Zoals een lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Geen hulp van mensen, maar wel hulp bij de Heere. Wat verwacht ik? O Heere, mijn hoop, mijn verwachting is op u alleen. Op u, die uw zoon gegeven hebt naar deze wereld. De meerdere Jona, die 3 dagen en 3 nachten geweest is in het graf. En die de dood heeft overwonnen, ook voor zo'n man als Jona. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Waar moet je mee komen? Waarmede zal ik de Heere tegenkomen en bukken voor de Hoge God? We kunnen niet geven 10.000 van oliebeken of de eerstgeborenen voor de zonde van mijn ziel. We kunnen alleen maar komen met lege handen. Bij hem, die zijn 1 geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, daar ligt een ruimte van zaligheid, niet in mezelf, niet in u, niet in jou, maar wel in hem. Want wie aan zijn voeten terechtkomt, die zal niet beschaamd worden in de eeuwigheid. Ja, met lege handen. Maar dan om te ervaren dat de schuren van de meerdere Jozef niet leeg zijn. En dat hij nog mild en overvloedig wil geven. Wat is uw bede? Denk, bij Jona was de bede, Heere, ik weet het niet meer. Maar bij u is te doen aan. Nou, zo mag ook uw bede zijn. Ik weet het niet meer. Maar milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden in mijn gade, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Amen. Eindigen met gebed. Heere, getrouwe God des hemels en der aarde, zo past het ons uw naam te danken dat uw woord nog gelezen mocht worden en gepredikt mocht worden. Geef, o Heere, dat we mogen leren zien dat er in ons geen grond is, maar wel in hem, in wie een volkomen verzoening is, in onze Heere, Jezus Christus. Heere, wil ons zo gedenken. Gedenk het geheel van de gemeente, allen die een taak hebben hier in de gemeente. We gaan nabij zijn en ondersteunen. We zijn met de consulent, met de ouderlingen, met de diakenen, met degenen die het beheer hebben, kosters, organisten. Het werk, het jeugdwerk dat ook langzamerhand weer mag beginnen, het werk van de verenigingen. Ik wil het zegenen, o Heere, en geef dat we bij alles toch mogen bedenken. Dat kruis en opstanding in het middelpunt mogen staan. Dat hij in het middelpunt mag staan, in wie een volkomen verzoening is voor al onze zonden. U met ons zijn in deze week, ons woensdag ook weer samenbrengen als het mag zijn, en zondag. Heere, vergeef het onze. Wil het uwe zegenen. En hoor nog uit genade om Jezus willen. Amen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zijn de diensten om, let op, 9:30 en om 3:00 In de morgendienst hopen we na de prediking het heilig avondmaal te bedienen. En in de middagdienst is de nabetrachting op het heilig avondmaal. Morgenavond is de censura morgen van 8:00 tot 8:30. Woensdag 2 september is de bezinningsuur in verband met heilig avondmaal aanvang 8:00. Van alles wat we zeiden geldt, zo de Heere wil in mijn leven. Ik wijs u nog de collecte bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. Collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij en alles wordt van harte in de milddadigheid aanbevolen. Gaan we nu tenslotte zingen op Psalm 25, de versen 4 en 10. Zere goedheid kent geen palen, geen grenspalen betekent dat, geen grenzen. God is recht, dus zal je door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, op Psalm 25, de versen 4 en 10, onze slotzang.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.